Onze hulp en onze enige verwachting staan de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Gemeente, laten we deze godsdienstoefening voortzetten met het zingen van Psalm 48 en daarvan de verzen 1, 4 en 6. Psalm 48, de verzen 1, 4 en 6. En dat doen we zonder orgelbegeleiding, daar de organist niet aanwezig kon zijn. Psalm 48, de verzen 1, 4 en 6. De Heer is groot, elk zing zijn lof in Salem stad en tempelhof, waar onze God bij zuivere tonen op zijnen heilige berg wil wonen. Hoe schoon, hoe welgelegen, wat vreugd voor dat gekregen is, Sion's berg, hoe groot, hoe blij, hoe heerlijk aan de noorden des grote konings noemt. Wij overheffen majesteit, in het midden van uw heilige woning. Avonturen kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord en wel in het boek der psalmen, daarvan het 75ste hoofdstuk, nog vooraf de 12 artikelen des geloofs. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, en zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, en van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, een wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemden nu psalm 75 voor de opperzangmeester, Altaschet, een psalmenlied voor Asaf. Wij loven u, o God, wij loven dat uw naam nabij is. Men vertelt uw wonderen. Als ik het bestemde ambt zal ontvangen hebben, zo zal ik gans recht richten. Het land en al zijn inwoners waren versmolten, maar ik heb zijn pilaren vastgemaakt, Sela. Ik heb gezegd tot de onzinnige, wees niet onzinnig. En tot de goddeloze verhoogden horen niet, verhoogt u horen niet, omhoog, spreek niet met een stijve hals. Want het verhogen komt niet uit het oosten, nog uit het westen, nog uit de woestijn. Maar God is rechter, hij vernedert deze en verhoogt genen. Want in des Heeren hand is een beker en de wijn is beroerd vol van mengeling. En hij schenkt daaruit, toch alle goddelozen der aarde zullen zijn droesem uitzuigende drinken. En ik zal het in eeuwigheid verkondigen, ik zal de God Jacobs psalm zingen. En ik zal alle hoornen der goddelozen afhouden, de hoornen des rechtvaardigen zullen verhoogd worden. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we des Heeren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, dat wij hier weer mochten staan en zitten, is een wonder van uw goddelijke voorzienigheid. Wat we meestal niet beseffen, omdat wij uw voorzienigheid zo dikwijls verdacht houden en onze eigen inzichten dikwijls op de voorgrond zetten. Maar gij zegt in uw woord, wie op vlees vertrouwt is vervloekt. O Heere, dat we ons als zodanig mochten leren kennen en door die heilige wet die gij de sterveling zet in het binnenst van zijn ingewand. Heere, dat het ook deze avond niet hoeft te gaan om de mens, maar dat het mag gaan om die ene naam die onder de hemel gegeven is tot zaligheid, door welke wij moeten zalig worden. Er is geen andere weg dan door hem, want hij is de weg, de waarheid en het leven. Heere, dat we mochten worden aangeraakt door die goddelijke aanraking, door woord en geest, opdat we zouden zien dat wij hier een tijdelijk verblijf hebben en dat onze ziel moet worden gered en dat onze zonden moeten worden vergeven en dat we met u in rekening staan en met u in het reine moeten komen. O Heere, die ontdekking is al een wonder, maar dat is niet genoeg, Heere, want als die wonden, die geslagen wonden, als die open schuld wordt ingeleefd, dan heeft de ziel geen rust totdat hij rust vindt in God. Dat de zonden ertussenuit zijn gehaald geworden door dat dierbaar bloed van Christus dat wast en reinigt van alle zonden. Och, lieve Heere, dat we op u zouden mogen bouwen en vertrouwen. Want gij maakt u door woord en geest bekend aan een ieder van ons. Heere, dat het is beseft mag worden dat we hier zitten onder de zalige genademiddelen, de prediking van het evangelie. Want gij hebt gezegd, het geloof is door het gehoor, door het gepredikte woord Gods. Heere, mocht gij daartoe de schriften openen. Mocht gij daartoe uw geest geven, mocht gij onze mond zijn, opdat het mogen klinken dat de Heere rechtvaardig is en barmhartig en dat hij geen lust heeft in de dood van de goddelozen, maar daarin dat de goddelozen zich bekeren en leven. Heere, schenk het ook onze kinderen, dat der kinderen zouden mogen geboren worden om wedergeboren te worden. En dat de kinderen die in hun opgroeiende jaren u mochten vrezen, dat ze een lust ontvangen om u te vrezen, dat ze bedorven zouden mogen worden voor deze wereld. Want alles wat in deze wereld beweegt en leeft, kan u niet behagen, tenzij wij van nieuws geboren worden, tenzij wij van eigenaar veranderen, tenzij wij van koninkrijk verwisselen, tenzij wij overgegaan zijn uit het rijk der duisternis tot het rijk van eeuwig licht. Lieve Heere, daar zijt gij zelf toe bekwaam. Wij zijn daartoe niet bekwaam. We kunnen het nog geen eens tot de oren van de mensen brengen. Maar gij kunt het in het hart leggen. Heere, gij kunt het in het hart leggen. Uw eigen woord, uw woorden die in Christus Jezus ja en amen zijn. Lieve Heere, dat het ook deze avond mocht gebeuren. Bij een jongen of een meisje, ja, dat al het volk des Heeren profeten waren. Dat ze u alle met een eenparige schouder mochten dienen en mochten vrezen. En dat de wereld zou moeten zeggen, kijk, zo lief zal kander hebben. Ach, lieve Heere, gij zijt daartoe machtig om daartoe ons in het stof te brengen voor u. Om ons te vernederen en te vertederen. Lieve Heere, wat zijn we ver van u afgeweken. Land en volk is in verval. Het is onze schuld, het is onze schuld. Heere, dat we geen publieke stem hebben, dat is vanwege ons ongeloof. Dat is vanwege onze zonde. Dat is vanwege onze wereldgelijkvormigheid. Lieve Heere, keer nog weer, door een weg van recht, want gij zijt een God die door de vlakke velden rijdt. Uw naam is Heere der Heren. Heere, gedenk de weduwe en de wezen, de weduwnare. Gedenk ze in hun eenzaamheid. Gij zijt toch meer dan 10 zonen, Heere. Gij zijt een man der weduwe en een vader der wezen. Ach, lieve Heere, dat we dan geestelijk een wees mochten zijn, want een wees zal immers bij God ontfermd worden. Gij hebt een wezenkerk, Waar tot wie gij spreekt, ik zal u geen wezen laten. Maar ik kom weder tot u. O Heere, dat is de troost, daar ligt zo'n kracht en daar ligt zo'n troost in. Omdat gij het gezegd hebt, daarom mogen de wezen God zich verblijden. Dat zij een vader hebben in de hemel. En dat zij daarna rijkhalzend naar uitzien. Om de koning te zien in zijn schoonheid, in zijn beminnelijkheid, in zijn algenoegzaamheid, in zijn heerlijkheid. Heere, mochten we daartoe uw woord prediken, mocht gij daartoe uw geest zenden, mocht gij daartoe uw woord openen, onze harten openen, opdat het ingang mag vinden in onze harten. We bidden het u in Jezus' naam, in de vergeving van al onze zonden. Amen. Geliefde, de tekst van onze overdenking kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte van deze morgen. En deze morgen hebben we gelezen Jesaja 33. En het tekstgedeelte is weer hetzelfde, daarvan het 22e vers, wat we nogmaals met u lezen. Want de Heere is onze rechter, de Heere is onze wetgever en de Heere is onze koning. Hij zal ons behouden. Mijn geliefde, we hebben vanmorgen een ogenblik stilgestaan bij het feit dat God rechter en wetgever is over alle schepselen. En dat God, Gods volk, God als hun rechter en wetgever kent en erkent. Maar Gods volk kent ook een koning, en dat is Christus. Hij is hun koning en hun God. En van hem verwachten Gods kinderen hun zalig lot. En ze zijn voor tijd en eeuwigheid niet meer van hem te scheiden. We hebben het opgezongen, hè? We hebben het opgezongen. Maar heb je het ook mogen zingen, geliefde? Heb je het ook mogen zingen, kinderen? Heb je het ook mogen zingen? Want deze God is onze God. Hij is ons deel, ons zalig lot. Door tijd nog eeuwigheid te scheiden. Ja. Dan ben je eeuwig gelukkig. Dan ben je eeuwig zalig. En dat begint die eeuwige zaligheid, geliefde. Dat begint al in de tijd. Dat is noodzakelijk. Dat is noodzakelijk dat we aan deze zijde van het graf Christus als onze koning leren kennen. En hij is een koning en een God. Maar Christus laat zich als koning niet kennen als wij God niet als onze rechter erkennen in de aanvaarding van onze welverdiende straf. Christus laat zich niet kennen als wij God in zijn recht niet rechtvaardigen. En geliefde, dat is geen voorwaarde voor de zaligheid. Maar dat is wel wat er gebeurt als een zondaar door de enge poort gaat. Tegenwoordig, ja, dan wordt het allemaal zo geplaveid gepreekt. Maar Gods woord, die is er niet onduidelijk over dat er een strijd aan vooraf gaat om door die enge poort te geraken. Velen zoeken in te gaan, maar zullen niet kunnen. Hou er rekening mee. Neem je ter harte, kinderen. Want de Heere die laat daar geen zondaren door die zichzelf willen handhaven. Nee. De Heere laat daar geen mensen door die God en de mammon willen dienen. Nee. De Heere laat daar geen gelovige mensen door die alleen maar in God geloven als het goed gaat. Nee. Want de mens die kan zich er niet klaar voor maken. Hè? Daar kan een mens zich niet geschikt voor maken. Want dat is een onvoorwaardelijk en onwederstandelijk werk des geestes. Om door die enge poort te gaan. Wat is dat eigenlijk? Nou, dan word je uit het Ur der Galdeeën, uit het zonde-Ur der Galdeeën geroepen. En we worden heden geroepen om uit het zonde-Ur der Galdeeën uit te gaan. Abraham werd krachtdadig geroepen om zijn land te verlaten, zijn cultuur te verlaten, zijn traditie te verlaten, zijn familie te verlaten, zijn Adamsbestaan te verlaten, om God aan te hangen, te dienen en te vrezen. Mijn geliefde, God die roept niet met twee verschillende roepingen. God die roept maar met één roep. Met één roeping, er is maar één roeping. Je kan God nooit, je kan het evangelie nooit de schuld geven als je niet krachtdadig wordt geroepen, want dat ligt aan je verdoemelijk ongeloof. We worden allemaal geroepen met dezelfde roeping. Daar hebben we het onlangs nog over gehad. Abraham werd geroepen alles te verlaten en God te volgen. Naar een land van waar hij niet wist waar hij komen zou en welk land dat was. En geestelijk is dat een zalige roeping en aan die zalige roeping, daar heeft Abraham nooit spijt van gekregen. Want God was zijn loon en zijn schild zeer groot geworden, geliefde. En al heb je God, dan heb je alles. Dan heb je alles. Ja, ik las vanmiddag nog van een vrouw, ten tijde van de vervolging in de Schotse kerk, daar weten ze tegenwoordig ook niks meer van. Maar geliefde, je moet die boeken maar lezen over de Schotse vervolging. En er was een vrouw waarvan haar man vermoord was door de Schotse vervolgers. En toen kwamen de vervolgers, kwamen er huisleger over. Ze zeiden, je houdt niks meer over, we roven alles weg. Ze zegt, nou, zolang God in het firmament is, kom ik niks tekort. Dat is geloof, hè? Dat is geloof. En geliefde, met eerbied gesproken, heeft de Heer er ook nooit spijt van gekregen dat hij Abraham geroepen heeft uit het Ur der Galdeeën, want de roeping Gods is onberouwelijk. Krijgt God nog geen spijt van. Hoe ze hem ook tegen zouden vallen. Hoe is David, de mannen Gods, had God niet tegengevallen? Nou, hij is God niet tegengevallen. God had op David gerekend. Want God heeft een man naar deze wereld gezonden die hem nooit tegengevallen is. En op grond daarvan valt Gods volk God niet tegen. Nee. Maar God heeft voor zijn eigen eer gezorgd. Maar geliefde, als we geroepen zijn uit de duisternis tot Gods wonderbaar licht, dan weten we ook dat God onze rechter is. Onze wetgever, onze koning. En God heeft het dan voor het zeggen gekregen in ons leven. In alles. In alles. Dan hebt u nog niet een afdeling, hè, als u zich voor een gelovige uitgeeft, dan heb u nog niet een of andere afdeling waarover je zelf kan beslissen. Want God regeert niet een deel van je leven, maar geheel je leven. Omdat we met ziel en lichaam zijn eigendom zijn geworden in de weg van wedergeboorte en rechtvaardiging. En geliefde, dat Christus alles voor ons zeg, het voor het zeg heeft in ons leven, als onze koning, dat is geen beperking, maar dat is een bevrijding. Gods volk is erachter gebracht dat ze hun leven niet meer in eigen hand konden houden. En dat zij met hun zelfbeslissingen in de dood zijn uitgekomen. Kijk, tegenwoordig moet je de goede weg kiezen. Hè? Dat is allemaal rationeel geworden in onze dagen. Geloof, alles is rationeel geworden in onze dagen. He? Grote geleerdheid, maar geen bekeerdheid. Dat is de kerk van vandaag. Maar geliefden, als Christus uw koning is, dan heb je je zelfbeschikking verloren. Dan heb je die verloren op Golgotha. En dan leef je op kosten en voor de verantwoordelijkheid van Christus. En dat is voor Gods volk een troost. Dat is de enige troost. Om het eigendom van Christus te zijn. Een ziel en lichaam beide. Dat is geen beperking. Gods volk wordt geen beperking opgelegd. Dat is een bevrijding. Als je niet meer voor je eigen hoeft te zorgen. Dat is toch een bevrijding? Dan staat Christus er borg voor. Hè? We hebben het vanmorgen opgelezen uit dat boek Jesaja, hoofdstuk 33. Dan staat Christus er borg voor dat je brood zeker is en je water gewis. He? We noemen dat ook wel de rechte gods. Voedsel, deksel en gemeenschap. Goed onthouden. De rechte gods. Voedsel, deksel en gemeenschap. Als Christus je koning is, heb je je bank in de hemel, want zijne is het goud en het zilver en het vee op 1000 bergen. En geliefden, als Christus je koning is, dan hoef je je niet meer te verzekeren. Want dan ben je verzekerd. Dan ben je verzekerd. Hoe ben je dan verzekerd? Dan ben je verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer. Nou, dat is de beste verzekering die er bestaat. Dat is de beste levensverzekering die er bestaat. En alle aardse verzekeringen, geliefden, dat is allemaal afgoderij. Maar er zijn wat christenen die hun leven hebben verzekerd bij de verzekeringsbank. Ik heb het wel eens meer verteld. Er kwam eens een man bij dominee Van der Poel. En die verkocht levensverzekeringen. Nou, zegt Van der Poel, doe mij maar 1000 jaar. Ja, waar stond hij dan, hè? Ja, hij zegt, zo ver strekt het niet. Oh, hij zegt, nou, dan heb je een waardeloze verzekering. Hè? Ja. En dan had hij nog maar een bescheiden vraag gesteld, doe mij maar 1000 jaar, want eigenlijk had hij moeten vragen, nou, ik wil daarvoor eeuwig verzekerd zijn van mijn leven. Die zien, dat is allemaal waardeloos, hè? Die verzekeringsbanken, mensen. Waar ook het Reformatorisch Dagblad boven zou staan, boven staat, daar zou Van der Poel nog op hebben geageerd, denk er goed om. Dat was een charismatische dominee, die zou zijn mond daarover niet hebben gehouden. Maar het was in Van der Poel zijn dagen, was dat nog gewoon, hè, dat Gods volk, dat de avondmaalgangers niet verzekerd waren. Omdat ze in God geloofden. Omdat ze in God geloofden. Ik heb het ook wel eens meer gezegd en het is me niet verdrietig om het weer te herhalen. Er zijn er ook een stelletje van die dominees en van die evangelisten, tenminste, daar moeten ze dan voor doorgaan. Die roemen in het boek van Warburton, John Warburton. Je hebt een boek geschreven over de weldadigheden van een verbondsgod. Nou, die man die was in de hemel verzekerd. Hè? En die moest van de ene schuld naar de andere schuld. En daar kunnen ze dan zo smakelijk op roemen tegenwoordig. Dan hebben ze een buik als een hooischuur. En ze zijn verzekerd. Hè, tot aan de laatste, tot aan de nok van het dak. Hè? Schoenen verzekerd, auto verzekerd, huis verzekerd. Maar geliefden, als die grote, vreselijke dag zal komen en de brandverzekering die zal verbranden, wie moet de brand dan blussen, denk je? Dan moet je verzekerd wezen in de hemel. Dan moet je verzekerd wezen dat nog dood, nog leven, nog enig ander schepsel mij zal kunnen scheiden van de liefde die in Jezus Christus is. Anders ga je voor eeuwig, dan kom je voor eeuwig om met de wereld. Als je daarvan in dit leven niet verzekerd wordt. En verzekerd, dat wil zeggen, zeker zijn van. Dat is verzekerd. Zeker zijn van. Nou, Gods volk is zeker van de liefde van Christus die hen nooit zal verbreken. Als Christus uw ja-woord, zijn ja-woord gegeven hebt in uw leven, dan zal hij dat nooit meer verbreken. En tegenwoordig barsten er zoveel huwelijken kapot. Weet je waarom? Omdat het geloof gemist wordt. Omdat het geloof gemist wordt, daarom. Daarom. Horizontalisme, daarom. We zijn zo ontrouw als de beesten, als het erover gaat. Maar God is getrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen. Als hij zijn ja-woord aan u gegeven hebt, in Christus. Dus geliefde, als God je koning is, dan hoef je niet naar een of andere verzekeringsbank te rennen. Maar dan mag je een beroep doen op de Here. Ja. Toen dat waar werd in mijn leven, toen kreeg ik met kracht in mijn ziel, werp al uw bekommernissen op hem, want hij zorgt voor u. Hij zorgt voor u. Ja. Ja. Maar kijk, als de Here zich als rechter en als wetgever zich hebt laten kennen, zich bekend gemaakt heeft. En hij is je koning in Christus geworden. Dan is het toch de eer van de koning dat hij voor je zorgt.
Nog niet.
Dat is toch de. Kijk, daarom zeg ik dat zijn de rechten Gods, voedsel, deksel en kleding. En als je naar de afgoden loopt, dan is dat tot oneer van de koning. Tot oneer van de koning. Je moet eens horen hoe dominees spreken over zondag 10 van de Heidelbergse catechismus. Er wordt wat aangerommeld. Ik heb zelfs dominees gekend die moesten voor God zalig doorgaan en ze deden niks anders dan op Gods volk trappen die niet in de verzekering zat. Ze deden niks anders dan op Gods volk trappen die niet in de verzekering zaten. Weet je waarom? Omdat ze het zelf met de afgoden hielden. Daarom. Ik heb het over bevindelijk gereformeerd hoor, in naam. Maar toen dat waar werd, toen dat waar was geworden in mijn leven, dat Christus mijn koning was, mocht ik al mijn bekommernis op de Heere werpen, want hij zou voortaan voor me zorgen. Zowel wat betreft de tijdelijke noden, als de lichamelijke noden, en als in alle geestelijke noodruf zou hij voorzien. En dat heeft hij tot op heden waargemaakt. Christus is koning. Die God is onze zaligheid. Wie zou die hoogste majesteit daar niet met eerbied prijzen? Als Christus je koning is, geliefde, dan leidt hij je, dan regeert hij je en dan heb je het heft uit handen gegeven. Ook al gaat hij een weg met je waarvan iedereen zegt dat het de weg Gods niet kan zijn. Want geliefde, Gods weg is door de zee. Gods weg is in de zee. En zijn pad in grote wateren. En zijn voetstappen worden niet bekend. Dat is Gods weg. Dat is Gods weg. Of heb je padje altijd nog kunnen overzien? Heb je altijd nog zelf je beslissingen gemaakt? Maar als de Heere je koning is, dan neemt hij je alles uit handen. En dan heb je het uit handen mogen geven. Ja. En dat is een wonder. Dat is een wonder wat niet kan en toch gebeurt. Hè? Want kijk, een mens geeft het zomaar niet uit handen. Moet je echt niet denken. Ook Gods volk is dikwijls nog zo weer bastig als het weerbericht. Gods volk, hoor. Denk er allemaal. We moeten er elke dag voor in de dood worden overgegeven om Jezus wil, om uit Christus te kunnen leven. Want anders zit de mens er zomaar weer tussen met zijn vrome gedachten, met zijn vrome vlees en met zijn vrome beredeneringen. Hè? Met zijn aangenaamheden. Kijk, dat heb ik ook wel eens meer in het midden gelegd. De mens wil graag van het aangename leven. Ja, maar daar straks. Daar straks. Blij voor uitzicht dat men streelt. Dat is straks, volk van God. Hier is het de woestijn. Hier moet je door deze aardse woestijn. En dan geeft de Heere wel eens aangenaamheden, dat zou ik niet zeggen. Want in Christus zijn er alleen maar aangenaamheden. Maar niet verstaan, voor je vlees is het niet aangenaam hoor. Voor je vlees, ik wil je wat ontmoedigen jonge mensen, om Christus te dienen is niet aangenaam voor je vlees hoor. Want dan zul je van alle gehaat worden en verlaten worden. Dan zul je door het bevindelijk gereformeerde christendom genegeerd worden. Want dat hebben ze met de Heer Jezus ook gedaan. Hè? Die hebben ze zodanig gehaat. Dat was het bevindelijk gereformeerde christendom. Maar denk er goed om hoor. Ik hoorde eens een dominee zeggen. En ik wil man en paard ook noemen. Dat was dominee A. Simons. Die zei van dominee Pauwen dat hij zijn preken wel, dat hij met zijn preken van Pauwen dat hij daarmee wel mee eens was. Maar de kerkelijke weg die Pauwen is gegaan, hij zegt, daar ben ik het niet mee eens. Ik denk, dan ben je het ook niet met Christus eens. Want ze weten niet wat ze zeggen tegenwoordig. Pauwen, dominee Pauwen, nou ben ik geen Pauwenjaan hoor, denk er goed om hoor, ik ben een christen. Maar dominee Pauwen, die wenste goden meer gehoorzaam te zijn als de mensen. En daarom is die uitgeworpen. En als ik daar niet mee eens ben, dan ben ik niet met Christus eens. Want die is op dezelfde wijze uitgeworpen. Omdat die goden meer gehoorzaam was als de mensen. Is die uitgeworpen. Aan het kruis geslagen. En zo de herder zo zijn volk. Daarom zeg ik, ze weten niet meer wat ze in onze dagen zeggen. Maar geliefde, elk woord wordt gewogen hoor, in de hemelse weegschaal. Elk woord wordt gewogen. En naar je spraak maak je openbaar. Kijk, als een dominee zulke dingen zegt, ja, dan is het voor mij, voorbij hoor. Want als je zulke dingen durft te zeggen, dan weet je gewoon nergens van. De weg naar de hemelstad, dat is een weg van lijden, daarom heet het ook de nauwe weg. En tegenwoordig maken ze die weg wat breder. En de brede weg wat smaller. De nauwe poort wat wijder. Hè? Maar allemaal wat gemakkelijker. Hè? Het onderscheid is nauwelijks meer te zien van degene die op de brede weg lopen en op de smalle weg. Maar geliefde, laat je niet bedriegen. Laat je niet bedriegen. Laat je niet bedriegen door die predikers die prediken vrede, vrede en geen gevaar. De wedergeboorte is een crisis. Dan gaat het over dood of leven. U zegt dus, dat is benauwd. Ja, dat is benauwd als je ervoor staat. Dat is echt benauwd hoor. Echt benauwd. Maar als God erin meekomt, geliefde, dan zegt de psalmist, ik vond benauwdheid en droefenis. En ik riep de naam des Heren aan. Kijk, als de Heer ze alleen in die benauwdheid zou leiden, en dan zouden ze ter helle varen. Dat gebeurt ook hoor. Ter helle varen, maar wel in de liefde. Ja. En dat hebben ze dan, kunnen ze niet voor waar houden. Maar als je dan opgevangen mag worden van onder eeuwige armen, o geliefde, dat is de doorgang door de enge poort. Dat is de doorgang door de enge poort. Daar verlies je je oude mens. Daar verlies je je oude mens. Want die wordt nooit bekeerd. Die wordt nooit bekeerd. Er worden geen oude mensen toegelaten tot die enge poort. Mooi nooit denken hoor. Mooi nooit denken hoor. Daar worden alleen lijken toegelaten. Daar staan constant lijkauto's voor die enge poort. En er worden draagbaren naar binnen gebracht. Opdat doden zullen horen. De stem der zoons van God. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. Ja. Dus dat is waar, hè? Als de Heer je koning is geworden, dan zorgt hij ook voor de alle nooddruft, lichamelijke en geestelijke nooddruft. Want dan regeert hij je. En dan heb je het heft uit handen gegeven. Dan heb je de wapens ingeleverd. Ja. En dan kunnen mensen vragen, waarom woont u hier? He, waarom woont u hier? Waarom verkeert u in deze ellendige toestand? Waarom zit u alles tegen? Waarom wordt u zo gehaat en gesmaad? Dan kan een kind van God vrijmoedig antwoord geven, dat heeft mijn hemelse vader over mij beschikt. Zal ik iets geheim verzeggen? Zal ik iets geheim ontrafelen? God bepaalt de plaats van ieders woning. Met name voor zijn volk. En als ze in de eenzaamheid in de woestijn van het leven in hun huisje moeten verkeren. Weet je wat de Heere dan zegt? Vrede zij in uw vesting, welvaren in uw paleizen. Want als ze dan de Heere Jezus zien liggen door het geloof in een beestenstal, in een krib, in een voerbak. Nou mensen, dan woon ik in een paleis. Dan woon ik in een paleis. Vrede zij in uw vesting, welvaren in uw paleis. Ja, dat is het deel der vromen. Dat is het deel der rechtvaardigen om te lijden en te strijden en alle dagen te sterven. Want de Heere is onze rechter. De Heere is onze wetgever. De Heere is onze koning. Hij zal ons behouden. Maar geliefden, op die weg naar het hemelse Jeruzalem, dat is een koninklijke weg. Dat is een koninklijke weg. Ja, dat zou je niet zeggen. Nee, dat is toch een koninklijke weg. En op die weg lopen alleen koningskinderen. Ja, er lopen ook wel huichelaars op die weg. Die zijn over de muur geklommen. Hè? Dat zijn meelopers en bijlopers. Gods volk krijgt altijd meelopers en bijlopers. Toen Naomi terugkeerde naar haar vaderland, toen kreeg ze een meeloopster bij. Orpa. Nou, die Orpa die kon wenen hoor. Ho. Die kon wenen, die kon emmers met tranen wenen. Ik heb al mensen ontmoet die kunnen emmers met tranen wenen, maar Weet je wat ik dacht? Ik denk, ik geloof toch niet dat het een werk van God is in je leven. Ik geloof het niet, nee. En dat is dikwijls nog gebleken ook. Nou zeg ik niet dat ik altijd recht kan oordelen. Weet je wanneer ik recht kan oordelen? Als ik mezelf verdoemd. Als ik mezelf verdoemd en God rechtvaardigt, dan kan ik recht oordelen. Dan zal ik gans recht richten. Als ik het bestemde ambt zal ontvangen hebben, dan zal ik gans recht richten. In Christus. In Christus. Kijk, de godsdienst. De godsdienst die, ja, altijd een opgaande weg. Hè? Maar Gods konings, de koningskinderen, die worden als aller afschrapsel, worden ze genegeerd en onteerd, hè, maar ze zijn bij God uitverkoren en dierbaar. Ja, die oude tante Mien, die zei altijd, die oude tante Mien uit Den Haag, die zei altijd, het ziet maar op de vergelding des loons, geliefde, hè, op de vergelding des loons. Het is hier een verdrukking van 10 dagen. En dan ziet het op de vergelding des loons. Hè, want er is, God heeft zijn volk een eeuwige zaligheid bereid. Mooi is over, ja, daar kun je niet over nadenken. Daar kun je niet over nadenken. Dan moet je ingeleid worden, geliefde. Dan moet je ingeleid worden. Kijk, de godsdienst die heeft, zoals ik gezegd, die heeft altijd een opgaande weg. Maar Gods volk moet gaan de weg welke afdaalt, welke woest is. De weg van Jeruzalem naar Jericho. Ja, dat had je niet gedacht, hè. Dat had je niet gedacht, hè. Simon van Cyrene, die wou ook wel eens God aanbidden. En die ging van Jericho naar Jeruzalem, ja. Toen boog God zijn weg hier af, richting Golgotha. Ja, daar had Simon van Cyrene nooit op gerekend. Daar had hij nou nooit op gerekend. Maar dat werd hem juist tot eeuwige zaligheid. Toen die kruiskees kreeg opgelegd. En toen die Christus in zijn plaats zag hangen aan het hout. Ja, dus van Jeruzalem naar Jericho, buiten de legerplaats. Had je niet gedacht, hè? Nee. Dat is geen woeste weg. Hè? Dat is een eigen gekozen weg. Dat maken ze er tegenwoordig van, de woeste weg. Hè? Ja. En dat is, maar geliefde, dat is een weg. De weg welke woest is, dat is een weg die onbegaanbaar is voor het vrome vlees. Maar voor Gods volk is dat een gebaande weg, waarop de dwaas niet zal dwalen en waar de pelgrim des hemels zich niet aan een steen zal stoten. Weet je waarom? Omdat Christus zelf de weg is. Hij is de weg, de waarheid in het leven. Hij is niet alleen de enge poort, hij is op de weg. En is Christus de woeste weg? Nee, geliefde. Nee. De woeste weg is de brede weg des verderfs. Maar Christus is de weg welke woest is. Namelijk voor degene die zich aan deze rots der eeuwen ergeren stoten. Dus geliefde, we moeten niet alleen de wereld verlaten. Maar van koninkrijk veranderen. Van eigenaar veranderen. We kunnen nooit onderdaan van een koning zijn als we geen geldig burgerschap bezitten. En zo is het ook geestelijk. Hebben we al een geldig burgerschap van het koninkrijk van Christus? Zijn we al een wettig huisgenoot van God en een mede-erfgenaam van Christus? Als dat zo mag zijn, geliefde, dan komt dat openbaar in leer en leven. Dat is ontegenzeggelijk. Komt het openbaar in leer en leven. Dan zegt de wereld, weet je wat ze van Paulus zeiden? Dat was toch die man die de gemeente Gods vervolgde? Ja, zeggen ze, ja, maar nu verkondigt hij Christus. Zie, kwam openbaar. Is openbaar gekomen. Nou, om dat openbaar te maken, geliefde, daar hoef je niet je best voor te doen. Dat maakt God openbaar. Je hoeft er geen vitrinekast voor in te richten om uw geestelijke koopwaar tentoonstellen. Hè, zoals de etalage godsdienst in onze dagen doet. Hè. Nee, dat zal God openbaar maken. En hoe zal God dat openbaar maken? Heel eenvoudig. Door hetgeen hij in de moederbelofte heeft beloofd in het leven der zijnen te vervullen. Dat gaat God vervullen. En wat gaat God vervullen? Wat hij daar gezegd heeft, ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, tussen uw zaad en tussen haar zaad. Gods volk in ons midden, of waar je ook zit. Je hoeft echt niet bang te zijn dat je door de godsdienst integer behandeld zal worden. Je hoeft echt niet benauwd te zijn dat je vriendelijk zal worden bejegend door de godsdienst. Oh nee, want God zal zelf vijandschap zetten, zelfs al hou je je uit valse schaamte je mond. Toen Petrus in de zaal van Caiaphas stond, toen had hij voorgenomen om niks te zeggen. Valse schaamte. Had hij eigenlijk naast de Heer Jezus moeten gaan zitten, hè? Valse schaamte. Hij begon een beetje aan te schuiven bij die schriftgeleerden en die krijgslieden. Die hun handen warmden bij het vuur. Maar toen maakte God hem openbaar, want toen zond hij een dienstmeisje in. Toen vroeg dat dienstmeisje, zeg maar, gij zijt toch ook een van hem? Toen zegt Petrus, nee hoor, echt niet hoor. Hij zegt, ik heb hem nog gezien, ik weet niet wat je over het hebt, ik weet niet wie die mens is. Toen zette God vijandschap tussen hem en tussen de wereld. En Petrus ging er eerst verloochenend naar mee. En toen hoefde de Heere Jezus zich maar om te draaien. En toen ging Petrus naar buiten. Toen heb de haan drie keer gekraaid. Toen werd hij indachtig het woord des Heeren. Als de haan drie keer zal gekraaid hebben, zult gij met drie maal verloochenen. En toen ging hij naar buiten. Om de vervulling van die moederbelofte in te leven en uit te wenen. God maakt het openbaar. En God zal het openbaren wie hem dient en wie hem niet dient. En Hizkia mocht de Heer in oprechtheid des harten dienen, omdat hij God als rechter, als wetgever en koning had leren kennen. Maar Hizkia was koning bij de gratie Gods. Hij was godsdienaresse, zijn volk ten goede. Nou, Hizkia heeft ook domme dingen gedaan. Waarom? U zegt waarom? Salomo is ook diep gevallen. Waarom? David is ook diep gevallen. Waarom? Simson ook diep gevallen. Noach. Waarom? Meer dan Salomo is hier. Opdat je zou bouwen en vertrouwen op die ene naam onder de hemel gegeven tot zaligheid. En opdat je niet op prinsen zou vertrouwen. Waar gij nimmer heil bij vindt. En Hizkia mocht toch de Heere vrezen. En geliefde gezegend dat land dat een koning heeft die de Heere vreest. Want anders geldt het van zo'n koning of zo'n koningin. Wee het land welks koning een kind is. En dat kon van Hizkia niet gezegd worden. Dat was geen kind. Dat was een kind des Heren. Maar dat kan van ons vorstenhuis niet gezegd worden. Dat daar nog kinderen God zitten. En het is nog maar de vraag. Of dat werkelijk het vorstenhuis is. Dat is nog maar de vraag. Want het geslacht van prins Willem van Oranje. Dat is al drie keer uitgestorven. Denk er goed om. Mensen. Maar het gebed des rechtvaardigen vermag veel. En dat zien we ook in het leven van Hizkia. Die man die mocht die brieven uitspreiden voor het aangezicht des Heren. En we zien het ook in vers 2 van het hoofdstuk wat we hebben opgelezen vanmorgen. Jesaja 33. En zodra het gebed is opgezonden, wordt het verhoord. Boven bidden en boven denken. Ze baden dat God hen verlossen zou van hun vijanden. Maar hij doet meer dan dat. Hij geeft hun de overwinning over hun vijanden en overvloedige stof tot juichen, want het Assyrische legerkamp wordt totaal verslagen. Ja, door de verderfengel. Door de verderfengel. De verderfengel, als toen die rondging, er worden de duizenden vijandelijke soldaten gedood. En er wordt melding van gemaakt, het geluid des rumoers, de kreten van de stervende soldaten werd vernomen. Tot ver over de velden. En de overige van het volk En van die vijanden, van die soldaten, die zijn gevloden en heeft een goed heenkomen gezocht. Ja. Op het gebed van die eenvoudige koning Hiskia. Ja. Die Rabsakeeën, dat was net Goliath. Ja, die stond de God van Israël te smaden en te honen. Die stond Hiskia te belasteren. En die riep het volk toe dat ze Hiskia niet moesten geloven. Weet je de geschiedenis niet? Mooi lezen. En de buit van het verslagen Assyrische leger, die wordt geroofd als represaille voor al de verwoestingen die de Assyriërs hadden aangericht in de steden van Juda. Ulieder buit zal verzameld worden door de inwoners van Jeruzalem. En geliefde, dat is loutere genade, want als de Heere aan de spitsen treedt, dan verstrooit hij al zijn haters wijd en zijd. Dat is geestelijk ook zo, hoor. Dat is geestelijk ook zo. Als je voor een bende vijanden staat, dan geldt het altijd, de Heere zal voor ulieder strijden, als hij maar in de weg Gods blijft. Als hij maar in zijn leer blijft. Als hij maar in zijn liefde blijft. De Heere zal voor ulieder strijden en gij zult stil zijn. En dan mag de kerke Gods de buit in ontvangst nemen, schoon niet mee uitgetogen. De buit van het overwonnen land viel zelfs de vrouwen in de hand, schoon niet mee uitgetogen. En geliefde, dat kunnen we ook op onze tijd betrekken. Hè? Nu de volkeren zich opmaken hè, tegen het volk der Joden. Heel Europa maakt zich op, heel de wereld maakt zich op tegen het volk der Joden. Als Israël, ja, er wordt zoveel laster over Israël rondgestrooid, ook mede door het Reformatorisch Dagblad, want die staan ook aan de zijde van de Palestijnen, aan de zijde van de duivel. En dan kun je dat met tientallen bewijzen, kun je dat laten zien. Maar een Palestijnse staat zou de ondergang voor Israël betekenen. En die Netanyahu die moet zijn rug recht houden. Ja, u zegt, dat kun je voor bidden. Ja, dat kun je voor bidden. Je mag denken om, bid voor de vrede van Jeruzalem. Hoor. Zijn de beminden om der vaderen wil. Alles wordt uit de kast getrokken om de staat Israël te ondermijnen, in discrediet te stellen en te verwoesten. Maar geliefde, God betaalt met gelijke munt, heb ik vanmorgen gezegd. Europa zal vallen, want die het verbondsvolk Israël laten vallen, die zal God laten vallen. En dat is geestelijk al niet minder waar. Wie Gods getuigen laat vallen, die zal zelf vallen van de top van neer een eeuwige verwoesting neer. Ik heb dominees meegemaakt, die preken zo bevindelijk, ik ben er zelf nog door gesticht. En ik denk, nou met die mensen, daar wil ik mee wandelen, handelen en sterven. Maar ik ben er toch vaak bedrogen mee uitgekomen. Ja. Ik sprak eens een dominee uit Dorenspijk. En die zegt, ik heb een brief over je ontvangen. Ik zeg, oh ja. Ik zeg, heb je hem al gelezen? Dat zijn nou de tegenwoordige dominees. Hè? Die geloven de laster bij voorbaat. Hè? Ja. Paulus zegt dat Demas hem verlaten heeft. Nou, daar kan ik van mee praten, geliefde. Daar kan ik van mee praten. Want Demas was een deserteur uit het leger van koning Jezus. Tegenwoordig geven ze Demas het voordeel van de twijfel, omdat ze van hun eigen zaak niet verzekerd zijn. Omdat ze van hun eigen zaligheid niet verzekerd zijn. Dan denken ze, nou ja, het kan nog eeuwig meevallen, want Demas had ook het voordeel van de twijfel. Maar dat is de leer van de duivel, hoor. Dat is de leer van de duivel. Dan zeggen, weet je wat die dominees zeggen? Dat Paulus onduidelijk was in dat gedeelte. Dat de Heilige Geest onduidelijk was. Als Paulus zegt, Demas heeft mij verlaten, de tegenwoordige wereld lief gekregen, dan is dat bepaald geen Frans. En ik heb erover geschreven hoe dat bedoeld wordt. En Gods volk hoeft daar niet over uitleg en schrift en uitleg te hebben, want die verstaan dat. Die verstaan dat Demas een afvallige geworden is. Hij heeft de wereld lief gekregen, is als een hond tot zijn uitbraaksel teruggekeerd, als een zwijn tot de wenteling in het slijk. De wereld lief gekregen, maar wie de vriend der wereld is, wordt een vijand van God genaamd. En geliefden, als de Heer uw rechter is, dan is hij ook uw wetgever. Want Christus heeft alle macht, is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Christus is de nieuwtestamentische rechter en wetgever. Hij is koning over de ganse kosmos en voor hem zal alle knie zich buigen. In onze tekst van overdenking staat dat de Heer onze rechter en onze wetgever is, onze koning. En geliefde, of je nou in Christus gelooft of niet, God is rechter, die het beslist. Die als aller oppervoogd, deze vernedert, die hem verhoogt. En we hebben het ook opgelezen. Maar God is rechter uit Psalm 75. Hij vernedert deze en hij verhoogt gene. Want God is een soeverein God. Als ik de tegenwoordige doorsnee preken beluister, dan denk ik, je wilt barmhartiger zijn dan God. Barmhartiger zijn dan God. Jacob heb ik lief gehad, Ezo heb ik gehad, heb ik gehaat. Dat laat je staan hoor. Denk erom hoor, want dat is het woord van onze God. God is soeverein in zijn handelen, zonder aanziens des persoons. En geliefde, heel het mensdom staat voor deze allerhoogste rechter en deze allerhoogste wetgever. En wie tegen hem opstaat, die zal hij vermorzelen met een ijzeren roede. Want wie op deze steen valt, zal verpletterd worden. En op wie hij valt, die zal hij vermorzelen. Want de rechtvaardigheid Gods is openbaar en alle volken zullen zijn als verbrandingen des kalks. Als afgehouden doornen zullen zij met het vuur verbrand worden. Voor in Jesaja 33 zo gezegd, hè? Wie is er die bij een eeuwige vuurgloed wonen kan? Wie? Erken die vorst. Hij is geducht, hij doet zijn sterke boven lucht en boven wolken wonen. Buiten Christus is God een verterend vuur, letterlijk hoor. En een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. En geliefde, dat moet gepredikt worden. Dat moet gepredikt worden. Dat moet van de daken gepredikt worden. De zondaren te Sion, die worden dan verschrikt. Beving heeft de huichelaren aangegrepen. En zij zeggen, wie is er onder ons die bij een verterend vuur wonen kan? En wie is er onder ons die bij een eeuwige gloed wonen kan? Kijk, als er niet gesepareerd wordt tussen schijn en zijn geliefde, dan wordt iedereen soort voor bekeerd gehouden, want je mag aan niemand twijfelen. Je mag niemand oordelen. Maar dat is een geest uit de afgrond. Als er in het woord staat, oordeelt niet opdat gij niet geoordeeld worden, dan betreft dat ten eerste de onbekeerde. En ten tweede slaat het op het onrechtvaardig oordelen, niet op het rechtvaardig oordelen. Want dat heeft God zelfs geboden in zijn woord. Beproef de geesten of ze uit God zijn. Nou, als je de geesten beproeft, als je de geesten niet mocht beproeven, dan zou je ook niet mogen oordelen. Maar daar is een bevel uitgevaardigd van de Allerhoogste Rechter tot degene die God als rechter kennen en als wetgever kennen, als koning kennen. Beproef de geesten of ze het God zijn. Als ouderlingen elders gaan luisteren om een dominee te beroepen, dan moeten ze oordelen of die dominee wel uit God preekt. Of die dominee het woord recht snijdt. Als ze niet zouden mogen oordelen, zouden ze ook niet zo'n dominee hoeven te beluisteren. Dan zouden ze iedereen kunnen beroepen. Tegenwoordig, ja, beroepen ze net als een lot uit de loterij. Hè? Er is geen streepgeloof meer bij. Er is geen streepgeloof meer bij. Oh, de dominee heeft weer bedankt. Volgende beroep. Ja, niet gelijk. Moet een paar weken tussen zitten. Een beetje vroom doen, hè. En dan komen de mannen broeders weer bij elkaar en dan zeggen ze, nou, we zullen die eens beroepen, hè. Ja. Nou, ze werpen nog net geen dobbelstenen, hè? Maar het is net een lot uit de loterij. Het is net, hè, je kunt bij al die benzinepompen hier kun je loten kopen en betaal je een tientje en dan kun je 5 miljoen krijgen, tenminste als je gelukkig. Dat is het tegenwoordige beroepingswerk. En een dominee die moet het maar weten, hè? Zou een wonder wezen. Ik geloof het allemaal niet meer, want ik bedoel, Paulus was een reizend apostel. Whitfield was een reizend evangelist. Die man heeft nog geen beroep gehad. Maar hij was van God beroepen. Paulus was een geroepen dienstknecht van Jezus Christus. En hij moest aan alle wateren zaaien. En dat is de opdracht, dat is de roeping. Dat is ook de inhoud van de roeping. De inhoud van de roeping is niet dat je maar... Wie hebt dat eigenlijk ingesteld? De ouderlingen moeten de gemeente regeren. De leraren moeten reizen. Van stad tot stad. Het is allemaal democratisch geworden in onze dagen. Maar een democratische kerk is gedoemd ten onder te gaan. En dat is wel bewezen, mensen. Dat is wel bewezen, hoor. De meeste stemmen tellen. Dat is niet een regel in Gods koninkrijk. Dan is Christus niet het hoofd meer. Dan wordt hij niet meer als het hoofd erkend. Ja, wel met de mond. Maar de Heer kijkt niet naar je vrome mond. De Heer kijkt naar de gezindheid van je hart. Christus is hoofd der kerk. Tegenwoordig ontnemen ze Christus zijn kroonrechten. Door heel die democratische kerkvorm. En dat is ook een van de redenen dat ik niet meer in die kerk zit. Dat is niet meer van de Heer. Maar ten tijde van de Heer Jezus was heel de instelling des Heren, daar hadden ze een soort koophandel van gemaakt. Dat heeft de Heer Jezus zelf gezegd. Dat heeft de Heer Jezus zelf gezegd. En die kerk die had nog een goede grondslag, want aan die grondslag werd niet getornd, hoewel de fariseeën er tal van wetten hadden bijgemaakt. Bijgemaakt. Nou, we zullen er eerst eens van zingen. En daarvan, Psalm 31, daarvan de eerste twee versen. Op u betrouw ik, Heer der Heren, op u gelijk betaamd. Hij laat mij nooit beschaamd van uw troon terugkeren. Help mij op mijn gebeden door uw gerechtigheden. En wat er verder volgt in het eerste en tweede vers van Psalm 31.
U betrouw ik, Heer der Heren, op u gelijk betaamd. Hij laat mij nooit beschaamd van uw troon teruggekeren. Help mij op mijn gebeden door uw gerechtigheden. Och, neig tot mij uw gunstig oren, schiet haastig toe dat mij uw naam een rotssteen zij, een huis, een belge sterkte.
De Heer is onze rechter. De Heer is onze wetgever. De Heer is onze koning. Hij zal ons behouden. Hij zal ons behouden. Daar heb Gods volk een blij toevoorzicht op. Dat ze eeuwig zalig zullen worden. Hier moeten ze leven op het jaarwoord van Christus. Hier is de kerk in ondertrouw. Straks is de bruiloft. Straks is de bruiloft. Aan deze zijde van het graf, geliefde, dan zult ge verdrukking hebben. Hè? Een verdrukking hebben van 10 dagen. Maar u lieden daarentegen die mijn naam vreest, daar zal de zon der gerechtigheid opgaan. En er zal genezing zijn onder zijn vleugelen. En gij zult uitgaan en toenemen. Als mestkalveren. Kijk, Gods volk, die is een zekere toekomst beloofd. Een zalige toekomst. Dat is een blij vooruitzicht. Hè? Een blij vooruitzicht dat men streelt. Ja. Want door alle beproevingen die Gods volk moet doorwandelen en doorkruipen, er hangt de Heer ook nog een tegenwicht aan. De troost des eeuwige levens. De enige troost in de toepassing. Dan krijg je wel eens een toeknik van dat lieve wezen. Moeder, als je nou in de beproeving verkeert en het niet meer weet. En je ganse betrouw hebt gezet op de Heere der Scharen. En je mag uitroepen, de Heer is onze rechter. Met Job, hè. Ik zal mijn rechter om genade bidden. De Heer is onze wetgever. De Heer is onze koning. Hij zal ons behouden. Hij zal ons behouden. Maar aan deze zijde van het graf zult ge verdrukking hebben. De Heer heeft het gezegd tot zijn discipel. In de wereld zult gij verdrukking hebben, maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. En als straks, geliefde, de hemel als een doek wordt opgerold, dan zult ge de koning zien in zijn schoonheid, volk des Heeren. Dan zult ge de koning zien in zijn schoonheid, hier door het geloof, straks door aanschouwen. En dan zult ge ook niet meer dat stuurse volk zien. He, dat volk zo diep van spraak. Dat men niet kan horen. Van belachelijke tongen, terwijl het men niet kan verstaan. He, vers 19 van hoofdstuk Jesaja 33. Dat stuurse volk. Want de godsdienst is maar gemaakt vriendelijk, hoor. Die is maar gemaakt vriendelijk. Dan moet je eens met de waarheid confronteren. En of dat nou met een scherpe waarheid is of in de liefde gedrenkt, dan worden ze stuurs. Dan worden ze stuurs. Goed. Of heb je er geen ervaring mee? Kun je er nog mee meewandelen? De godsdienst is met al haar gemaakte vriendelijkheid een stuurs volk, diep van spraak en van een belachelijke tong. Dat zegt de Heer. De godsdienst en Gods ware volk kunnen niet met elkaar leven, omdat ze elkaar niet verstaan. Verstaan elkaar niet. Als je elkaar niet verstaat, dan kun je ook niet met elkaar leven. Want Gods volk spreekt de talen Kanaans. De talen Kanaans, de geloofstaal. De taal van de Bijbel. Maar de godsdienst die spreekt rationeel. Dat noemt God belachelijk. Staat hier, hè? Gij zult ook niet meer dat stuurse volk zien. Als ge de koning zult zien en aanschouwen in zijn heerlijkheid, in zijn beminnelijkheid, in al zijn graveerselen. En dan mag hij werkelijk in aanschouwen zien dat alles aan hem heerlijk en begeerlijk is. Maar dan zult ge niet meer dat stuurse volk zien. Het volk dat zo diep van spraak is. Die murmelende godsdienst. Murmelen. Hè? Nou, Gods volk heeft geen poppengodsdienst. En die komen er openlijk vooruit. Waarom? Omdat God je mondje wel eens opent, moeder. Als de Heer je mondje opent, dan moet iedereen luisteren. Moet iedereen luisteren. Moet je ook op wachten, hoor. En dat volk dat zo diep van spraak is dat men het niet kan horen. Kan je niet verstaan. Dan zeggen Gods kinderen, ja, ik kan niet meer verstaan wat je zegt. Want ik leef in een ander koninkrijk. Ze zijn de afkomst niet vergeten. Maar ze zijn hier een vreemdeling geworden op deze wereld. Een reizend volk, een pelgrimsvolk, een trekkend volk. Van de ene stad naar de andere stad, van het ene veld naar het andere veld. En in die weg worden ze gewaar. Wel verandering, maar geen verbetering. Wel verandering. Je bent alleen goed in Christus. Je bent zonder gebrek in Christus, volk des Heren. Ja. En dan kan je niet meer met de wereld mee. Die brug is opgehaald, die is voorgoed opgehaald. Kan Gods volk dan niet meer werelds leven? Nou, dat leert de Bijbel het tegendeel wel. Noach dronken in de tent, de preekten is een dominee. Hij zegt, nou, die preekte de hele preek over Noach. Hij zegt, dat voorbeeld, dat moet je nou eens navolgen van Noach. Toen ging ik naar de consistorie. Ik zeg, als ik Noach moet nadoen, dan leg ik vanavond nog stomdronken in mijn tuin, spiernakend. Ik zeg, dankjewel. Ik zeg, je had de gerechtigheid van Christus moeten verhogen. Niet de gerechtigheid van Noach. Want dat is maar stomdronkenheid. Dan moest Noach het van hebben, van de gerechtigheid van Christus. Dus Gods volk spreekt de talen Kanaans, maar de godsdienst die spreekt rationeel. Altijd beredenerend, ze willen het begrijpen. Weet je wat God zegt? Dat is belachelijk. Dan heb je een belachelijke tong. Dan zegt de Heer, doe dat getier maar voor mijn aangezicht werk weg, want het is belachelijk. God vindt dat de godsdienst stuurs en belachelijk spreekt. Dus godsdienst verbeel je eigenlijk maar niks. Want God heeft geen gedachte des vredes over u. Hij vindt het belachelijk wat u zegt. Maar God heeft zijn Jacobsvolk lief met een eeuwige liefde. Hij zegt, ik ben een vriend van uw vrienden. En een vijand van uw vijanden. Dat zei hij tegen Mozes. Hè? Hij zegt, zegenende zal ik u zegenen. Hij zegt, wie u zegenen zal, die zal ik zegenen. Hij zegt, en die u vloeken zal, die zal ik vloeken. Ik ben een vriend. Ik ben een metgezel. Van alle die God ootmoedig vrezen. Kan je het ook zeggen? Kan je het ook zeggen, jongelui? Kan je het ook zeggen? De Heer komt nou nog te zeggen, mijn zoon, mijn dochter, geef me nou uw hart. Want als de Heer je hart hebt, dan hebt hij alles. Dan hebt hij ook je genegenheden. Maar het is zo'n lieve dienst, kinderen, om de Heer te vrezen. Echt waar, hoor. Kijk, de wereld die belooft je koeien met gouden horens. Maar er komt niks van uit. Er komt niks van uit. En de bloedzuiger die hebt twee zusters. Geef, geef. Nooit genoeg. Het oog wordt niet verzadigd van het zien. Het oor wordt niet verzadigd van het horen. Dat is nooit genoeg in de wereld. Nooit genoeg. Dan heb je een pony op je verjaardag cadeau gehad. Dan zeg je moeder, nou wil ik volgend jaar een paard. En dan heb je paard op cadeau gehad. Dan zeg je, nou moeder, nou wil ik een koets. Nou wil ik een koets. Nooit genoeg. Nooit genoeg. Maar als je de Heere mag ontvangen, door een waarachtig zielzalig, zaligmakend geloof, dan heb je alles. Jacob kon zeggen tegen Esau, ik heb alles. Esau zei, broeder, ik heb zoveel, ik heb dat voor jou niet nodig, want ik heb zoveel. Nou, zegt Jacob, jammer voor jou dan, ik heb alles. Ik heb alles. Ik heb alles verloren, toch alles teruggekregen, in God, in Christus, Jezus verkoren. Wiens eigen ik ben. Ja, als de Heer je koning niet was. Als de Heer je koning niet was, volk van God, dan zouden de poorten der hel je nog overweldigen. Maar de Heer heeft beloofd: de poorten der hel, die zullen mijn kerk niet overweldigen. Want ik heb de sleutels der hel en des doods. Daar is die koning voor. Daar is die koning voor. Ja. Kijk, de Joden hebben wel geroepen, Hosanna, gezegend is hij die daar komt in de naam des Heren. Christus op een ezel richting Jeruzalem. Ze denken, nou gaat het gebeuren, nou gaat het gebeuren. Nou wordt die koning, nou wordt die onze koning. Maar ze wilden hem als geestelijke koning niet herkennen. Ze wilden hem als zoon van God niet herkennen. En 3 weken later liepen ze uit, diezelfde Joden, kruis hem. Maar daarin heeft Christus juist zijn koningschap bewezen. Dat hij over de dood en over de duivel en over de zonde en over het graf heerste. En overwon. Want het graf kon hem niet houden. Hij is opgestaan. Zie, hij leeft. En hij heeft gezegd, ik leef. En gij zult leven. Ja. Dus ze worden niet door de poorten der hel overweldigd. Hè? Want God heeft beide. Engelen en duivel in zijn hand. God heeft beide. Engelen en duivel in zijn hand. God de Vader zorgt beter voor zijn kinderen als een moeder voor haar kinderen zorgt. Ook als Gods kinderen in de zonde vallen, wil God ze niet in de modder leggen. Nee. Nee. Nee, de godsdienst die gaat dan juichen. Hè. Dan zeggen ze, kijk, dat is nou die man die altijd wat van een ander te zeggen had. Hij is nou zelf gestruikeld. Hij is nou zelf gevallen. Dat zal dus ook wel van David gezegd hebben. Dat zal dus ook wel van Simpson gezegd. Kijk, dat is nou die man die nou iedereen, die nou iedereen de kop afsloeg. En nou is die zelf gevallen. Nou is die zelf de ogen uitgestoken. Maar ik zou je vertellen, mensen, als je met de zonde van Gods volk de straat op gaat, profaan, dan zal God je uitbetalen met gelijke munt. Denk er goed om. Denk er goed om. En dan moet ik er gelijk bij zeggen, als het over persoonszonde gaat, want als het over de ere Gods gaat, dan mag je niet handelen naar aanzien des persoons. Dan moest zelfs Paulus Petrus bestraffen in Antiochië, omdat hij met de Joden veinsde. Dat waren geen persoonszonden, maar dat waren zonden tegen de waarheid van het evangelie. Dat is een andere zaak. Daar moet tegen opgestaan worden. Al was het de godzaligste dominee van de wereld. Dan zegt Paulus, heeft niks mee te maken. Gij die een Jood zijt, zegt hij. Hij zegt niet, lieve broeder Petrus, gij die een Jood zijt. Je maakt de waarheid van het evangelie bespottelijk. Kijk, dat is ook de liefde van Christus. Hè? Paulus zegt, de liefde van Christus die dringt ons. Hij zegt, als degene zondigen, hij zegt, bestraf ze in het openbaar. Omdat de anderen mogen vrezen. En dan moeten het publieke zonde zijn en dan moeten het fundamentele zonde zijn. Zoals Petrus. Die pleegde eigenlijk een aanslag op de leer van Christus. Maar als Gods volk in de zonde valt, in persoonszonde valt, dan laat God ze niet in de modder leggen. Nee, dan fluistert hij hen toe. De zonde zal over u niet heersen. Want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. O geliefde, dat is de kracht tegen de zonde. Het getuigenis van Jezus in het hart. Want op het getuigenis van Jezus breekt het hart. Dat is ook de kracht van de heiligmaking. Weet je wat de kracht van heiligmaking is? Dat is dadelijke genade in Christus. Dat is de kracht der heiligmaking. Dat is hernieuwde zondevergeving. Hernieuwde zondevergeving, dat is de kracht van de heiligmaking. Niet je best doen. Niet zelfheiliging. Gods kinderen kunnen verachteren in de genade. Ze kunnen diep vallen. En hoewel God geen auteur is van de zonde, moeten zelfs de zonde in het leven van Gods volk medewerken ten goede. Om te weten wat genade is. Om te spellen wat genade is. Om God te aanbidden wie God is. Om te weten wie God in Christus is. Ja. Kijk, volk van God, als je nou niet één klomp zonde was, dan zou je ook niet weten wat genade was. Dan zou je Christus ook niet nodig hebben. Paulus was door recht verlost, hè, in de vierschaar der conscientie, in de straat der rechten. En dan komt hij te belijden, ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Maar Paulus, je bent nou toch bekeerd? Hij zegt, nee, ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Maar Paulus, je ziel is nou toch gered? Hij zegt, ja, maar ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Niet voor een deel, maar geheel. En dat is de hoogste stand in het geestelijke leven, geliefde, want daar volgt nog wat achter. Ik dank God door Jezus Christus. Dat is de ware dankbaarheid. En uit de dankbaarheid, daar is de heiligmaking een automatische vrucht van. En dan moet je geheel vleeselijk wezen, verkocht onder de zonde. Anders dan geloof ik niks van je stuk der dankbaarheid. Anders geloof ik niks van je zogenaamde dankbaarheid. Dat zegt Gods woord. Dan ga je net als Petrus, ga je veinzen met de Joden. Hè, met de vrome godsdienst. Ga je ook vroom doen? Ga je ook vroom doen? Hè? Je eigen vroom voorstellen. Aanstellen. Hè? Vroom praten. Maar Paulus zegt, ik wens niks anders meer te roemen dan in het kruis van onze Heer Jezus Christus. Ja, geliefde, we moeten weer eindigen. Maar Gods kinderen kunnen wel verachten in de genade. Nou, daar staat de Bijbel ook vol van. Maar dat is tot troost van de levende kerk. Dat is tot troost van de levende kerk. Niet om het na te doen, maar omdat ze dezelfde weg gaan. Want als wij beweren geen zonde te hebben, dan liegen we. Dat zegt Gods woord. Maar als we gezondigd hebben, we hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus te rechtvaardigen. Indien iemand gezondigd heeft, we hebben een voorspraak bij de Vader. En geliefde, leef je daar nou van? Leef je nou van die voorspraak? Leef je nou van de voorbidding van Christus? Leef je daar nou uit? Is dat nou je troost? Is dat nou je kracht? Je geestelijke kracht? Daar zal het maar op aankomen. De zondige leven, in het leven van Gods volk moeten medewerken. Alle dingen, dus ook de zonde. Alle dingen. Zullen we daar maar zondig op dat de genade te meerder worden? Dat zij verre, zegt Paulus. Waarom niet? Waarom zegt hij dat? Kijk, om zijn tegenstanders de mond te snoeren. Want Paulus die werd ook al voor een antinomiaan beschuldigd. En dat is altijd zo geweest. Degene die werkelijk de genade door recht preken, die worden altijd beschuldigd van antinomianisme. Notabene door degene die de wetten niet doen. Notabene door degene die de wetten niet doen. Want als je de wet erbij neemt naast Christus, dan doe je de wetten niet. Dan doe je de wet als wetten niet. U zegt, maar kun je dan zonder de wet leven? Nee, je kan niet zonder Christus leven. Je kan niet zonder Christus leven. Als Christus je leven is, dan ben je geheel in overeenstemming met de wet. Dan hebt de wet geen aanmerking meer op je. En toch blijft die wet geestelijk. Want Paulus zegt, de wet is geestelijk en daarom ben ik vleeselijk, verkocht onder de zonde. Want de Heer is onze wetgever. Maar nou, Christus, nou is Christus, nou heeft hij alle macht in de handen van Christus gegeven. God de Vader, heb alle macht overgedragen. Christus zal ermee rechter zijn. Hij is rechter van deze wereld. Hij is ook wetgever. Wat voor wetgever? Dient elkander door de liefde. Want de wet wordt in één woord vervuld, dat is de liefde. Dat is geen zoetsappigheid. Dat maken ze er in onze dagen van. Dat is geen sentiment. Dat maken ze er in onze dagen van. Liefde is in het recht gedompeld. In het recht. In gerechtigheid. Het is een juridische liefde. Het is een rechtvaardige liefde. De liefde van Christus is een rechtvaardige liefde. Ja, er wat. En dan gaat Gods volk verlangen. Hè, als ze nou God hebben leren kennen als rechter, wetgever en koning. En dat die gisteren en heden dezelfde blijft tot in eeuwigheid. Dan gaan ze verlangen om uit het lichaam uit te wonen en bij de Heere in te wonen. Ja. Ja, dan hoor ik Asaf aan het eind van de weg met verlangen uitroepen. Bezwijkt aan mijn vlees en mijn hart. Zo is God de rotsteen mijns harten en mijn deel in eeuwigheid. Amen. O Heere, dat we daar een kennis mochten hebben aan het leven wat uw kinderen, zoals gij het in uw woord hebt geopenbaard, hoewel ze in velen zijn gestruikeld, mochten ze toch roemen in die ene naam onder de hemel gegeven, want Christus is staande gebleven. Hij is in alle verzoekingen staande gebleven, in plaats van zijn volk. Heere, dat wonder krijgen we nooit klein. En mocht dat wonder in ons leven steeds groter worden. dat die enige gerechtigheid van Christus niet te verbreken is. Want de hel zal de gemeente Gods niet overweldigen, omdat Christus de poorten der hel en des doods heeft. Heren, mochten we ons aan u uitleveren. En gij komt het nog ons toe te roepen dat gij geen lust hebt in de dood des goddelozen. Heb je geen lust in. Maar dat ze zich zouden bekeren en leven. Bekeer ons, Heren, dan zullen we bekeerd zijn. Trek ons, dan zullen we u nalopen. Bewaar ons als we weer deze week ingaan. En dat we met u mochten wandelen. Dat gij ons voorgaat met uw licht en met uw waarheid. Om Jezus wil in de vergeving van al onze zonden. Amen. Geliefde, zingen we tot slot van die 73ste psalm. En daarvan het 12e zangvers, psalm 73, vers 12. Zal dan geduldig bij u zijn in al mijn noden angst en pijn. Dat uw liefde ons blijkt. O, zo maak ons uw beeld gelijk. O, Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij alle de eer. Amen.